Ik ga vandaag één tekst voorlezen en daarna gaan we bidden. Gaan we beginnen met de preek. Colossenzen 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op aarde zijn, zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen en heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Wie van jullie is daarvan onder de indruk, iemand? En hij, Jezus, is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles, in allen, de eerste zou zijn. Wie van jullie weet dat het niet leuk zou zijn om met Jezus te tennissen of een marathon te rennen of wat dan ook. Jezus zou in alles de eerste zijn. Vers 19, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid, of veel vertalingen zeggen de volheid van God, wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Daar ga ik het bij laten vandaag, vers 15 tot en met 20. En laten we bidden en laten we God uitnodigen hier vandaag. Vader God, we geloven, Heer, dat terwijl we uw woord delen, Heer, dat uw woord vruchtbaar zal zijn in ons leven. Heer, op dit moment kiezen we ervoor om ons hart open te stellen. Ik bid er voor ieder persoon, God, die hier vandaag is. Heer, we danken u, Heer, voor de gelegenheid om u centraal te stellen in deze dienst. Heer, we bidden u, God, terwijl we u aanbidden, terwijl we uw naam groot maken. Heer, dat u mensen zal trekken naar u toe. Heer, zelfs op dit moment, terwijl we hier zijn, terwijl we bidden voor vrienden en familieleden, God, vragen u, God, dat mensen om ons heen zich zullen realiseren dat alles voor hem is en door hem. Ik bid u, God, in ons leven, Heer, dat we zullen zien en zullen ervaren dat u ons zult doen groeien in de kennis van uw wil. Dat u onze ogen zal openen voor wie Jezus is. De kern, het centrum, ons eikpunt, onze roeping is om u beter te leren kennen. We danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dankjewel, Bo. Laten we Deborah bedanken voor haar diensten. Kom op, laten we enthousiast iemand bedanken als we dat doen. Laat ik beginnen met een vraag. Dat is wat we wat vaak doen, is beginnen met een kleine gedachte. De vraag die ik een beetje wil stellen vandaag is, wie van jullie heeft het afgelopen jaar zijn Facebook profielfoto veranderd? Iemand? Wie van jullie? Oké, een aantal van jullie. 50%, wie van jullie heeft een Facebook profielfoto? Iets meer respons. Het is heel erg interessant. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje zitten kijken van, goh, wat is nou de diepere betekenis van je Facebook profielfoto? We gaan vandaag niemand van de kerk highlighten of iets dergelijks, maar ik kwam een aantal punten tegen wat ik interessant vond. En misschien past het gewoon even op jezelf toe. Gewoon even om te kijken wat je ermee kan. Maar je Facebook profielfoto zegt iets over jouw levensstijl. Het zegt iets over je levensstijl. Ik bedoel, als je jezelf afbeeldt met een instrument. Zijn er mensen die zich hebben afgebeeld met een instrument in een Facebook profielfoto, iemand? Ik kijk even naar Deborah, maar ik heb geen idee. Dan zegt dat iets over wat je wilt laten zien van jezelf. Als je je afbeeldt in je Facebook profielfoto met je partner, dan zegt dat iets. Eén tip voor iedereen die single is, als je je afbeeldt met je broer of zus, denkt iedereen dat je partner is. Okay? Dus misschien niet handig. Dus als je je afbeeldt in een profielfoto met je partner, dan zegt dat iets. Als je je laat afbeelden, als je ervoor kiest om een foto te kiezen met een surfboard erop, wat jij in je surfboard, dan zegt dat iets over je hobby's. Als je een vakantieshot uitkiest, zegt dat iets over je. Snap je wat ik probeer te zeggen? En ik denk dat wij heel erg bewust omgaan met welke foto we selecteren voor onze Facebook shot. Is dat er een vriend van mij die wel eens spreekt van, goh, het valt me op dat je altijd een foto met jezelf selecteert waar je op het podium staat met een microfoon in je hand. Is iets wat sprekers graag doen. Is dan een foto van zichzelf op het podium. Dat zegt iets. Dat toont aan dat sprekers graag willen laten weten aan andere mensen dat zij spreken. Snap je wat ik probeer te zeggen? Er zijn soms wel eens mensen die één keer in hun leven met een microfoon in de hand hebben gestaan. Die posten dan die foto. Dit is mijn profielfoto. Dit is wie ik ben. Het zegt iets over je levensstijl. Het zegt iets over je relationele status. Heb ik net al iets over gezegd. Er zijn ook mensen die zichzelf afbeelden met een hond of met een huisdier. Dat zegt natuurlijk niet zoveel over je relationele status, maar het zegt veel. Als je jezelf met je geliefde innig zoenend of omhelzend op een strand in Scheveningen, wat het ook is, hoe je het ook doet. Zijn er mensen die met een partner op een profielfoto staan? Oké, ik zag jullie al een beetje glimlachen. Oké, heel goed. Nou, het is duidelijk een boodschap voor exclusiviteit. Heel goed, slim om te doen ook. Tegenwoordig heb je geen trouwring meer nodig, een profielfoto is genoeg. Het zegt dus over jouw persoonlijke interesses. Ik noemde het al de hond, misschien je auto, of in sommige gevallen je favoriete auto, gebeurt ook wel eens. Weet je, dat mensen zich afbeelden met een auto die ze op straat zien. Kan. Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan? Jezelf met een auto als profielfoto? Nee, toch? Niet als profielfoto, toch? Het zegt iets over je zelfvertrouwen. Er zijn soms mensen die iedere maand een profielfoto aanpassen. Ik bedoel, dat zegt iets over je zelfvertrouwen. Dat geeft gewoon aan dat er veel foto's zijn waar je jezelf graag mee identificeert. Als je vol vertrouwen je profielfoto aanpast. Het zegt ook iets over je artistieke vermogen. De manier waarop je een foto maakt en waarop je de zorg waarmee je een foto kiest van jezelf is soms heel veelzeggend. Maar anyway, dus je profielfoto, wie is het overeind, zegt iets over jezelf. Wie van jullie heeft er geen Facebook profiel? Iemand? Laten we gewoon vooruit komen, prima. Misschien is het een portret wat je van je familie of misschien een portret wat je van jezelf hangt in de gang, bij je thuis of iets dergelijks. Dat is heel veelzeggend. Wij hebben thuis overigens een foto aan de muur hangen die gefotoshopt is. Omdat wij de ene helft van de familie en de andere helft van de familie konden niet op hetzelfde moment op een soort van goede geconcentreerde manier op het beeld brengen. Dus Nicole heeft de foto naar een vriend van ons gestuurd. Een van mijn designers die ik gebruik voor mijn werk. En die heeft gewoon de ene helft van de foto laten plakken aan de andere helft. En dus lijken wij het perfecte gezin. Ik weet niet wat dat zegt over ons, maar het zegt heel erg veel. De foto die je hebt hangen over jezelf en je eigen familie. Wij zijn het perfecte gezin. Je weet dat dat niet waar is, iemand. Maar wat awkward is, wat ik zelf heel erg awkward vind, is dat moment dat je ervoor kiest om je foto te veranderen. En hoe dat dan geplaatst wordt, en voor de drie van jullie die niet nooit op Facebook zitten, dan wordt er bekendgemaakt aan de mensen om je heen dat jij het tijd vond om jouw foto te wijzigen. Het beeld van jezelf, het beeld wat je wilt projecteren van jezelf naar anderen, dat het moment was, dat het een goede gelegenheid was om je foto aan te passen. En dan komt het op jou, op de nieuwsfeed van anderen te staan, zodat anderen een notificatie krijgen van Roelof vond het blijkbaar nodig om dit zijn nieuwe profielfoto te maken. Dan kun je erop reageren. Kun je het liken. Of je kan zeggen, goede foto, wordt er dan wel eens gezegd. Man, zie je er top uit. En ik weet niet, het is een beetje een apart, vind je niet? Een beetje een apart moment. Persoonlijk verander ik mijn profielfoto niet zo vaak, omdat ik gewoon dat moment vind ik gewoon een beetje te weird. Want waarom deze foto? Ik zie wel eens foto's voorbij komen en ik denk van, maar waarom die? Of ik zie wel eens mensen rondrijden via het multiplaat. Ik denk van, waarom? Anyway, waarom? Weet je wel? Ik bedoel, je kan niet altijd kiezen hoe je eruit ziet, maar je kan wel kiezen welke foto je van jezelf post, toch? Dat is, ja. Er zijn ook mensen die, ik heb ook deze week geleerd om tags van anderen te blokkeren. Want er zijn mensen in deze kerk die mij taggen met allerlei dingen. En Tom, deze week werd ik getagd met een foto als je verliefd bent op Justin Bieber. Tag gewoon en Tom tagt gewoon zijn pester. Dankjewel, Tom. Anyway, dus ik heb het uitgezet, dat je dat even weet. Tom post me ook mijn foto's van Multiplaats en dat soort dingen. Dus dat ging me gewoon te ver. Dat was gewoon iets. Anyway. Maar het idee van het veranderen van je image, het veranderen van je profielfoto. En dit is een ding, is een verandering van imago is altijd lastig. Maar het mooie van God is Gods imago. Het beeld wat God van zichzelf projecteert, het beeld wat God, de profielfoto van God, verandert nooit. En het is heel erg fascinerend, want de Bijbel zegt in Hebreeën, we gaan zo meteen naar kijken, maar Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. En mijn eerste punt vandaag, het punt wat ik zou willen maken is, Jezus is Gods selfie. Klinkt heel erg ongeestelijk en heel plat, ik weet het. Maar ik wil dat je er even over nadenkt. Jezus is Gods selfie. Jezus is Gods profielfoto. Of Paulus zei het op deze manier. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. Is het niet fascinerend om erover na te denken? Vorige week hebben we het gehad over het feit dat God misschien minder mysterieus is dan we zouden denken. Dat we hebben gesproken over het feit dat Paulus bad dat wij gevuld zouden worden met de kennis van Gods wil en alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dat God, maar God is op een bepaalde manier mysterieus in de zin dat hij onzichtbaar is. En hier zien we dat God een beeld geeft van zichzelf. Dat God zichzelf, die onzichtbaar is, zichtbaar maakt door Jezus naar de aarde te sturen. Jezus is gekomen naar de aarde om ons te vergeven van alle zonden. Omdat de wereld niet, Jezus kwam niet om te veroordelen, maar omdat de wereld veroordeeld was. En Jezus kwam hier om ons om het oordeel weg te nemen, om de straf in zijn perfecte zijn op zich te nemen. Maar Jezus kwam ook om ons een beeld te geven van wie God is en hoe hij is. En we zien hier een aantal dingen, in essentie wat de samenvatting is, is dat Paulus hier zegt, Jezus is God. Jezus als mens, 100% mens, was tegelijkertijd 100% God. En wat heel erg interessant is dat mensen vragen zich af, hoe zou God eruit zien, hoe zou God zijn, hoe zou God de Vader in elkaar zitten, wie is de Heilige Geest en hoe werkt de Heilige Geest? Dat is een interessante discussie en misschien wat lastig over God is drie en toch één. En één en toch drie. Als je er meer over wil weten, zou je misschien bij de Alpha-cursus daar wat meer informatie over kunnen krijgen. Maar het is heel erg lastig en tegelijkertijd heel erg simpel. Jezus is het beeld van God. Als God een foto van zichzelf zou maken, zou hij een foto maken van Jezus en zou hij die posten op zijn profiel. Jezus, de Bijbel zegt, is het woord van God. Wat we hier lezen is God zichtbaar en tastbaar gemaakt voor de mensheid. Dit is Jezus in leesbare vorm. Jezus die we tot ons kunnen nemen. Jezus die we kunnen benaderen. Heel erg een interessant verhaal in Johannes hoofdstuk 14. Ik heb het voor je op het scherm staan. Johannes hoofdstuk 14 vers 2. Daar zei Jezus het volgende. Hij zei in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En dan zei hij vervolgens, en als ik heen gegaan ben en de plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook kunt zijn waar ik ben. Hij sprak tegen zijn discipelen. En waar ik heen ga, weet u en de weg weet u. En Thomas, hij zei tegen hem, Thomas die heel erg visueel georiënteerd was, die alleen maar geloofde wat hij zag. Hij zei, Heren, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend heeft, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus zei tegen hem, Jezus, laat ons de vader zien en dan is het genoeg. En Jezus zei tegen hem, ik ben zo'n lange tijd bij u en u kent mij niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Gelooft niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is. En de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dus wanneer voor Jezus was het heel erg simpel. Als je mij ziet, dan heb je de Vader gezien. Als je mij hebt ontmoet, dan heb je de Vader ontmoet. En ik denk dat het heel erg interessant is om erover na te denken, dat Jezus werd Emmanuel genoemd, God met ons. God die leefde onder ons. Het woord van God dat vlees gemaakt werd, vlees en bloed, leefde onder ons, wandelde onder ons. Johannes zei, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben hem gezien. Wij hebben kennis genomen van wie hij is en hoe hij in elkaar zit. Dus hoe is God? God is zoals Jezus. En dit is het punt. Ik denk dat heel erg vaak wij in een soort van verwarring raken. Over God is een soort van oude man, weet je wel, de God uit het Oude Testament. De Heilige Geest is een soort van ding, een soort van geest, denken we soms. En dan hebben we Jezus. En wie is nou God? En als wij dan mensen om ons heen, als we met hen praten over God, weten we vaak zelf niet eens waar we het over hebben. En dan proberen we hun te overtuigen van God uit bepaalde overredingen en argumenten. Dus dan hebben we het over allerlei dingen. Soms komen we uit op de evolutietheorie of de scheppingsleer of allerlei van dat soort dingen. En dan gaan we mensen proberen uit te leggen wie God is. En ik denk dat het heel erg interessant is dat God zichzelf zichtbaar heeft gemaakt. Dat God zichzelf niet, de Bijbel is niet een overtuigingsboek, is niet een soort van argumentatie en een redenering van als je dit goed kent, dan kun je mensen overrompelen. Maar ik denk dat het meer gaat om dat wij als kerk mensen moeten wijzen, niet naar de Bijbel, de Bijbel is belangrijk, ik begrijp me niet verkeerd. Iedere preek die ik preek, preek ik op basis van de Bijbel. Maar dat we mensen proberen om te laten zien wie Jezus is. En als we het gesprek kunnen laten gaan, niet over regels en niet over de schepping en niet over allerlei van dat soort zaken, maar als we het kunnen laten gaan over Jezus. Weet je, ik heb gemerkt dat er heel weinig mensen zijn die geen respect hebben voor Jezus Christus. Ik heb gemerkt dat als we de vraag stellen, oké, je gelooft misschien niet in God, maar wie was Jezus? Dat het gesprek een hele andere wending neemt. En laten we eens over nadenken, wie was Jezus? Jezus was een goede leraar, Jezus was... En dan komen er allerlei dingen, maar dat begint voor ons een dialoog die voor ons God persoonlijk en toegankelijk maakt. Ik ben zo blij dat God zelf de stichter is van zijn eigen geloof. Dat ik mensen kan wijzen naar Jezus en dat we dat simpelweg kunnen laten... Dat we hem zichzelf voor kunnen laten stellen aan mensen. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze zeggen, oké, weet je wel, waarom nodig je niet Jezus uit in je leven? Waarom open je je leven niet voor wie Jezus is? Of waarom lees je niet een aantal dingen over wie Jezus werkelijk was en wat hij deed? En dan zul je zien dat God is zoals Jezus is. We zien een aantal dingen over Jezus. Er wordt gezegd, Jezus is de eerstgeborene. Dat niet in de zin dat hij als eerste geboren werd, want de Bijbel zegt, alle dingen zijn gemaakt door hem. Dus hij was niet... Hij was niet zozeer de eerste die geboren werd, maar hij is de eerstgeborene in de zin dat hij de erfgenaam was. De eerstgeborene in de tijd van de Bijbel was de persoon die alles kreeg wat van zijn vader was. Jezus zei, alle dingen die van mijn vader zijn, zijn gegeven aan mij. Alle autoriteit in de hemel en op aarde zijn gegeven aan mij. Ga daarom erop uit, maak discipline in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dan zei hij, ik ben met jullie tot aan het uiteinde van de wereld. Maar Jezus zei, of wat we hier zien is, Jezus is de eerstgeborene. Ook werd er gezegd, de eerstgeborene uit de doden. Ik wil het zo meteen meer over hebben, maar Jezus was de eerste die stierf en letterlijk uit de dood opstond. Niet zozeer dat hij maar getransformeerd werd en een hemels lichaam kreeg. Hij was de eerste die daadwerkelijk een opstanding meemaakte op de manier dat hij, hij is de eerste... De eerstgeborene uit de doden. En de Bijbel noemt ons, maar daar ga ik zo meteen over hebben, mede-erfgenamen met hem. Dat is wat hier staat. Hij is de eerste. Hij is degene die begonnen is. Er staat, alles is gemaakt door en voor hem. Ik vind het zo interessant. Alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Alles wat zichtbaar is, is gemaakt door wat onzichtbaar is. Maar alles wat onzichtbaar is, is ook gemaakt door en voor Jezus. Dat betekent dat Jezus heerschappij heeft over iedere invloed in ons leven. Over iedere macht, iedere autoriteit, iedere naam, iedere invloed. Alles wat probeert te heersen. Alles zal uiteindelijk rekenschap moeten afleggen aan Jezus. Iedere ziekte, iedere pijn. Ieder ding waarvan we het gevoel hebben dat het bedorven is of vergaan is of dat er geen hoop meer is. Uiteindelijk, zegt de Bijbel, zal alles, iedere knie moet buigen voor de naam van Jezus. En dat is geen slecht nieuws, dat is goed nieuws, want Jezus is liefdevol en Jezus is genadig. Maar alles wat zichtbaar is en onzichtbaar is. Denk er eens over na hoe groot deze Jezus is over wie we het hebben. En er staat zelfs, alles houdt stand in hem. Alles wat er is, houdt stand in hem. Hij is de scheppende kracht. De Bijbel noemt Jezus het woord van God. God sprak en er was. God zei, er is licht en er zal licht zijn. Maar dat woord, dat creëerde het licht niet alleen, maar houdt het licht in stand. Jezus is de scheppende kracht die de wereld materie in zijn hand houdt. Jezus is werkelijk, houdt de wereld in zijn hand. Wie gelooft dat iemand? Hij is het hoofd van de kerk. Wat ons imago dan ook mag zijn als kerk, Jezus zou ons imago moeten zijn. Alles waar Jezus onbekend stond, het feit dat hij rondhing met zondaren, met mensen die religieuze niet waardevol achten, Jezus deed het. Jezus was genadig, Jezus was liefdevol. Jezus was controversieel, maar Jezus was controversieel vanwege de juiste dingen. Jezus accepteerde mensen die ver weg van hem waren. En Jezus gaf om mensen. En alles wat je ziet, zie je dat Jezus liefdevol en goed was. En Jezus is het hoofd van de kerk. Dus wat mensen over Jezus zeiden, zouden ze moeten zeggen over de kerk. Sterker nog, christenen werden voor het eerst christenen genoemd, omdat christenen zo enthousiast waren over Jezus en dat mensen zoveel herkenden in de volgelingen van Jezus, dat ze zeiden, dit moeten wel christenen zijn en ze werden christenen genoemd. Je begint niet met het idee van, ik ben een christen, Dus daarom, weet je wel, zou je moeten zien dat ik christen ben. Nee. Begin gewoon je leven te leven zoals Jezus dat zou hebben geleefd. En laat vervolgens mensen vragen, hey, wat is dat in je leven? Wat gebeurt er? Het is soms conversational killers voor mij is, oh, wat doe je? Oh, ik ben een pastor. Ik word wel eens zo geïntroduceerd bij vrienden. Zeg van, ah, dit is mijn dominee. En dan denken ze dat het leuk is, want hier is een jonge gast. En dit is mijn dominee. En dus dat is cool. Maar ik merk voor mezelf, ik denk, oh crap, weet je wel, daar gaat mijn gesprekstof. en vanaf dat moment moet ik een kwartier lang met mensen praten om te laten zien dat ik normaal ben. dat ik menselijk ben, weet je wel. En vervolgens beginnen mensen pas een beetje zo van, oh ja, oké, deze gast is best oké. Hij is een dominee, maar helemaal niet verkeerd. En in mijn straat hoorden mensen dat er een priester kwam wonen in de straat. Dus mensen zeiden, oh, weet je wel. Dus ik stond daar in een straatfeest en iemand zei, oh, je bent toch een priester? Wat gaan we nou? Dus ik doe het vuilnis anders, want ik doe het op een priesterlijke wijze blijkbaar. Dus, maar het ding is, we kunnen beter mensen laten zien wat we geloven door wat we doen, dan door wat we zeggen. Dit gaat te lang duren als ik daarover doorga. Hij is het hoofd van de kerk. Weet je, toen wij deze kerk begonnen, wilden we een kerk bouwen in de naam van Jezus Christus. Dat is wat we willen. Wij voelen en we voelen ons verantwoordelijk om Jezus te vertegenwoordigen in deze stad. Niet als enige kerk, niet als de enige heilige kerk gestuurd uit Jeruzalem of iets dergelijks. Maar wij zijn één van de kerken die proberen om Gods het lichaam van Jezus tastbaar en zichtbaar te maken hier. En we geloven dat Hij het hoofd is, dat Hij de initiator is, dat Hij de auteur is, de beginner en voleinder is van ons geloof. En dat wat God doet in de levens van mensen, dat dat iets, of wat er gebeurt in de levens van mensen, dat dat iets is wat Jezus begint en waar Jezus mee bezig is. En daarom maak ik me ook niet altijd heel veel zorgen over wie er komt. Want ik denk, weet je wat, laten we gewoon simpelweg Jezus zijn werk laten doen. Als je hier komt, hoef je niet het gevoel te hebben van, oh, ik moet dan dit en dit en dit en dit. Weet je wat, het eerste wat Jezus zei is, volg mij en ik zal iets van je maken. Ik zal een visser van mensen van je maken. Laten we beginnen om ons te richten op Jezus. Laten we beginnen om ons gesprek te laten gaan over Jezus. En al die andere dingen zullen wel volgen. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat hoe meer wij ons richten op Jezus, hoe meer wij zullen willen zijn als Jezus. En hoe meer andere dingen in ons leven op een tweede, derde, vierde plaats zullen vallen. En die dingen zichzelf wel zullen oplossen. Maar heel vaak begint het op het gebied van andere dingen. En fijn, je komt naar de kerk. Laat ik je 15 dingen vertellen die je zou moeten doen. En dan kun je Jezus volgen. Maar Jezus zei, nee, volg mij. Het begint bij Jezus. Wie van jullie voelt mij? En de Bijbel zei, alle volheid, de volheid van God, leeft in hem. Ik heb wel eens, of veel mensen zeggen, en dat zegt de Bijbel, je lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Maar laat ik je dit zeggen, dat de volheid van God zit in niemand. Sommige gelovigen gedragen zich alsof de alwetende God in hen leeft. Maar laat ik je dit zeggen, is wij kunnen alleen maar een klein beetje bevatten van wie God is. Ik heb niet het complete plaatje van God. Ik heb een gedeelte. En samen als kerk zijn wij een woonplaats van God. Samen zijn wij het lichaam van God. Jij voegt iets toe aan mij en ik iets aan jou. En samen kunnen we werkelijk een betere vertegenwoordiging zijn van wie Jezus is. Als je een glas water vult met zeewater, of als je een glas vult met zeewater, dan kun je niet zeggen, de volheid van de zee zit in het glas. Nee, het glas is gevuld met zee. Maar de zee zit niet in het glas. En dus als God jou vult, dan ben je gevuld tot jouw capaciteit. Maar jij kan nooit bevatten wie God compleet is. Anyway. Maar wat hebben we hier aan? Want tot nu toe is het een Bijbelstudie. En ik denk dat je er al wel wat aan hebt. En ik denk dat je er wat mee kan. En ik denk dat je, ik bedoel, ik wil niet alles wat ik nu tot nu toe heb gezegd verkleinen. Als zo'n soort van, nou wat heb. Maar weet je, een van de dingen die ik soms lastig vind, of wat ik soms jammer vind, is dat we de Bijbel lezen en dat we dan praten over, oh, dit is interessant en dat vond ik prikkelend. En dit vond ik, mijn vrouw zei vroeger, toen ze net in Nederland kwam, zei ze inspirant. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, ik wil dat je dat nooit anders gaat zeggen, maar ze bedoelt inspirerend, maar ze noemt het inspirant. Maar dit vind ik inspirerend en dit vind ik prikkelend. Dan zitten we bij Connect groepen, kunnen we spreken, dat vond ik leuk van de preek, of dat vond ik. Maar de vraag is, wat hebben wij eraan dat Paulus zoveel tijd besteedt om ons te vertellen dat de volheid van God is in hem. Hij is de eerstgeborene. En iedereen wordt enthousiast. De volheid zit in hem. Ik vond het een hele lastige tekst, om eerlijk te zijn, om voor te bereiden, om over na te denken. Omdat aan de ene kant is het zo groot dat het onzagwekkend is. En aan de andere kant is het zo abstract dat het soms een beetje, snap je wat ik probeer te zeggen, dat het een beetje grip verliest op ons leven. Van wat doen wij hier nu mee? Wat is het effect? En dit is een kerk, dit is de kerk die wij willen zijn. Inspirerend, soms met humor, soms met woordspelingen, zoals je met heel veel hebt gemerkt. Maar altijd praktisch. Wat betekent het in ons leven dat Jezus de eerste is? Dat Jezus de eerstgeborene is? Mijn derde punt, heb ik mijn tweede punt al gemaakt, volgens mij wel. Jezus is de eerste. Dat was mijn tweede punt. Mijn derde punt is, Jezus is ons voorgegaan. Wat ik zo interessant vind is, als je Colossenzen zou bestuderen, we zijn 3 weken bezig met Colossenzen 1, maar als je het gaat bestuderen, dan zie je dat de eerste 2 hoofdstukken van Colossenzen, dat gaat over de theologie van wie Jezus is. En dit is het kernachtige stuk. Dit is het hoogtepunt van de theologie van wie Jezus is. Paulus die verklaart je dat Jezus God was. Dat Jezus de eerste was. Dat Jezus de volheid van God was in hem. Alles was voor hem en alles is door hem. Alles is door hem gemaakt. Alles wat we zien, zichtbaar en onzichtbaar, is voor hem en door hem. Maar vervolgens zegt hij in 3 vers 1. Ik weet niet, heb je hem op het scherm daar, Michiel? Colossenzen 3 vers 1. Hij zegt, nadat hij 2 hoofdstukken heeft gewijd aan de theologie van Jezus, zegt hij, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Wat zo fascinerend is vorige week hebben we het gehad over Colossenzen 1, waar God zegt, ik bid, of waar Paulus zegt, ik bid dat u gevuld zou worden. Ik smeek dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil en alle wijsheid en geestelijke inzicht, zodat u wandelt op een manier die God waardig is. Wat hij zei is, ik bid dat je gevuld wordt met de kennis van God, zodat je wandelt, dat je je leven leeft op een manier die God waardig is. En zegt hij dat je vruchtbaar zal zijn in ieder goed werk en dat je groeit in de kennis van God. Dus wat Paulus zegt is, hoe meer wij groeien in de kennis van God, hoe vruchtbaarder wij zullen leven in ons leven. En hoe meer wij een leven zullen leven dat God waardig is en God op de juiste manier vertegenwoordigt. Oké, dat is het eerste punt. Hoe meer wij God kennen, hoe meer wij God zullen vertegenwoordigen. Vervolgens zien we dan dit soort van punt wat gemaakt wordt. Jezus heeft een unieke positie, hij is de eerste, hij is de eerstgeborene. Maar wat dat kan doen, is dat kan juist meer afstand creëren. Want God, hier bent u, zoals Jeremia zei, u bent hier God in de hemel en hier ben ik op aarde. Dus ik laat mijn woorden weinig, ik heb weinig woorden voor. De afstand tussen God en mij is zo groot. Jezaja zei dat hoe groot zijn uw gedachten. Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En Gods kennis is hoger dan mijn kennis. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God aan de ene kant ver boven ons staat. En tegelijkertijd zien we hier dat Jezus iets doet. Omdat er staat, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. En dit is de kern van Colossenzen is niet alleen maar dat Jezus Christus het hoofd is, en dat Jezus Christus de enige en de eerste is, dat Jezus Christus de schepper is, dat Jezus de man en God is en alles, en dat we enthousiast moeten zijn over wie hij is. Dat is op zich al genoeg om een kerk enthousiast over te krijgen, mag ik hopen. Dat hij God is, en dat hij goed is, en dat hij liefdevol is. Maar wat we hier leren en wat we hier zien, is Colossenzen 1 vers 27 hier aan het einde. Zien we aan het einde van dit hoofdstuk zien we, aan hem heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van deze geheimenis. We hebben het vorige week ook al hier over gehad. En dan zegt hij, de geheimenis, het mysterie, wat onthuld is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dus Jezus heeft een unieke positie. Jezus stijgt ver boven ons uit. Niemand van ons zal ooit kunnen bereiken wat Jezus heeft bereikt. Volg je wat ik probeer te zeggen? Jezus is exclusief. Jezus is in alles de eerste. Iedere strijd die je met hem zou aangaan, of iedere competitie die je met hem zou doen, Jezus zou niet eens meedoen. Het zou zijn als een soort van, noemen ze een hele oude ster, McEnroe, die je zou uitnodigen om een soort van potje tennis te spelen met een amateur zoals ik. Ik bedoel, dat is, weet je wel, John McEnroe zal alleen maar een beetje de bal overslaan, maar zal nooit serieus een competitie aangaan met mij, want hij is een wereldkampioen. Hij speelt in een league die ver boven die van mij is. Het probleem met Jezus is hij zit in een league waar niemand anders zich in bevindt. Kun je je voorstellen? Hij is God helemaal van zichzelf. Niemand kan evenaren, niemand kan bereiken wat hij heeft bereikt, niemand kan doen wat hij heeft gedaan, niemand kan de prijs betalen voor onze zonden, niemand kan verlossing brengen in ons leven. Zelfs jij kan zelf geen compensatie bedenken voor de achterstand die je had, of de afstand die je hebt tussen jou en God. Maar dit is wat er staat: Jezus is uniek, Jezus is de eerste, Jezus is de grootste, alles is voor hem, alles is door hem, maar jij bent mede opgewekt met hem in Jezus Christus aan de rechterhand van God. Dus nu wij zien wie Jezus is, en nu wij ervaren en merken dat hij het hoofd is van het lichaam, dat zegt enorm veel over het hoofd, maar wat zegt het over het lichaam? Jezus is het hoofd van de kerk. Dit is het mysterie, Christus in jou en jij in Christus, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Kan ik je dit vragen? Op welke manier zou het jouw gebed beïnvloeden als jij zou bidden alsof jij een positie bent gegeven aan de rechterhand van de Vader, de positie die Jezus Christus zelf bekleedt, de machtigste positie in de wereld? Op wat voor manier zou je anders bidden als je zou zien dat jij werkelijk kan bidden in de naam van Jezus? Bidden in de naam van Jezus is geen toverspreuk. Oh God, we bidden u in de naam van Jezus. Ik hoop dat het werkt. Ik heb het gezegd, de naam van Jezus. Soms bidden we zo, alsof het een trucje is. Ik bid in de naam van... Nee. Wat het betekent is, je komt voor God. Je komt voor God. Niet in jouw eigen naam, niet met jouw eigen verdiensten, maar in de naam van Jezus Christus. De eerste, alles is voor hem. Alles wat zichtbaar is, alles wat onzichtbaar is, alles zal zich onderwerpen aan hem. En wanneer je bidt volgens zijn wil, wanneer je gevuld zou worden met de kennis van zijn wil, en je zou bidden in de naam van Jezus, dan is hetgene wat jij bidt, heeft dezelfde autoriteit als Jezus Christus, die voor God de Vader zou staan, aan zijn rechterhand. En God zou jou horen, zoals hij zou luisteren naar Jezus. Ik weet niet hoor, maar ik hoop dat het wat met je doet. En dit is het ontzagwekkende van Jezus. Dat hij volledig God is. De Bijbel zegt dat hij had er geen enkele moeite mee om zichzelf gelijk te zien aan God. En toch kwam hij naar de wereld. Hij verlaagde zichzelf naar ons niveau. Maar daar stopte hij niet. Hij nam vervolgens een nog grotere en nog meer verheerlijkte positie in. Hij werd verheerlijkt, hij ging zitten aan de rechterhand van God, nam de plaats van alle plaatsen in, werd de koning van koningen, de Heer der Heren. Dat betekent dat hij regeert over de hele wereld. En vervolgens nodigt hij jou en mij uit om in hem en om in jou te zijn en om één te worden met jou, zodat wij het lichaam van Christus kunnen zijn en ons leven kunnen leven als ambassadeurs van Christus, dat overal waar wij gaan, dat wij komen met de vertegenwoordiging van alle macht en alle kracht die Jezus vertegenwoordigde hier op aarde, zoals hij was in de wereld, zo zijn wij. Ik weet niet of je het realiseert, maar dit is onzagwekkend. En Paulus zegt, hoe meer je gevuld zal worden met de kennis van zijn wil, hoe meer vruchtbaar je zal zijn. Kan ik je dit zeggen? Dit is de wil van God. Dit is het gebed van Paulus. Paulus bidt dat jij zou beseffen, dat wij samen zouden beseffen hoe groot en hoe krachtig Jezus Christus is. En hoe bizar en hoe mysterieus en hoe geniaal het is dat hij een weg heeft gemaakt die wij nu vervolgens kunnen bewandelen, een positie heeft afgekocht die wij kunnen bekleden dankzij hem en dat wij kunnen leven in hem en daardoor zullen wij vruchtbaar zijn en daardoor zullen wij een ander leven leven wat God waardig is. Wat God niet waardig maakt, is dat wij leven alsof wij het niet waard zijn. Heel veel gelovigen denken, als ik leef op een manier dat ik duidelijk erken dat ik er niet waard ben, dat ik de moeite niet waard ben, als ik blijf, als ik maar constant mezelf besef dat ik eerbiedig moet zijn, dat er een afstand is tussen mij en God, hoe groter ik die afstand maak en hoe meer ik bid alsof ik niks weet en hoe meer ik bid alsof God mysterieus is en hoe meer ik doe alsof God ver weg is en onduidelijk is, hoe geestelijker ik ben. Maar kan ik je dit zeggen, is het gebed van God, het gebed van Paulus, het gebed uit deze Bijbel, dat je gevuld wordt met de kennis van zijn wil. Christus in jou, de hoop, de heerlijkheid. Wat Paulus zegt is, laten we streven. Colossense 3. Als je met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Jij bent immers gestorven en je leven ligt met Christus verborgen in God. Wat het zegt hier is, dat woord streven klinkt misschien een beetje alsof jij moet proberen. Dat je moet proberen om zeg maar de hemel naar jouw leven te trekken. En dat is hoe ik denk dat we vaak bidden. God, ik bedoel, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ik bedoel, dat is een goed gebed. Maar soms doen we alsof het een enorme moeite is. Of laat ik het zo zeggen, soms doen wij alsof wij een weg omhoog moeten beklimmen naar God toe. Maar wij bidden niet van beneden naar boven. Wij bidden van boven naar beneden. Wij proberen niet dingen voor God te brengen, maar wij zijn bij God en we bidden van een positie, van autoriteit, dat wij zouden regeren in dit leven. En dit is wie wij gemaakt zijn om te zijn. Adam werd verteld, regeer over deze wereld, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. En de Bijbel zegt dat Jezus de tweede Adam was en dat op zo'n manier dat dankzij die ene Adam dood regeerde over iedereen, zo dankzij deze tweede Adam, Jezus Christus, zou het leven regeren over iedereen. En hoeveel te meer, als de dood regeerde over ieder persoon, hoeveel te meer zouden wij kunnen regeren in het leven dankzij Jezus Christus. Hoeveel meer invloedrijk is Jezus als schepper van dit geheel dan Adam, een gedeelte van de schepping. Ik wil je heel kort één verhaal toelichten. En dat is een verhaal van Petrus en Matthäus 14. Ik ga het niet voorlezen. Ik wil de band vragen om te komen. We gaan zo eindigen over 5 minuten. Maar het is heel erg interessant. Er was een verhaal in de Bijbel waar Jezus wandelde op het water. En ik heb heel veel uitleg gehoord waarom Jezus dit deed. Ik denk simpelweg dat Jezus het deed omdat hij het kon. Weet je wel, de precieze reden is mij onduidelijk. En misschien was het praktisch, maar persoonlijk denk ik, Jezus deed het omdat hij in staat was om het te doen. Zou jij het niet doen als je het kon? Ik ken mensen die het wel eens hebben geprobeerd, zou ik niet willen adviseren. Maar Petrus, en weet je wat, ik lees het verhaal voor, misschien scheelt dat tijd. Matthäus 14, vers 28. Petrus zag Jezus op het water lopen, ze waren bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom. Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Nou, wat was de reden dat Petrus in staat was om op het water te wandelen? Wat was de reden? De reden was dat hij Jezus zag. Hij zag Jezus het onmogelijke doen in zijn leven. En Jezus zei, kom. Dat woord, de Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord. Dat woord gaf hem het geloof om te wandelen op het water. Om wonderen te doen, dingen die hij nooit voor mogelijk had genomen. Zijn crew zag hem dit doen. En ik kan me voorstellen dat Petrus wandelde naar Jezus, maar dan staat er het volgende. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Nou, wat was de reden dat Petrus op het water liep? Was dat de perfecte omstandigheden van de situatie? Het feit dat het wind stil was? Het feit dat de condities perfect waren vandaag om op het water te wandelen? Natuurlijk niet. Ik bedoel, volgens mijn theologisch begrip heeft het nooit gevroren in Israël. Dan zouden de condities perfect zijn om op het water te wandelen. Ben je met mij eens? Maar dit was gewoon simpelweg water. En Petrus voelde hoe sterk de wind was. En hij werd bang. En toen hij bang werd, toen hij zijn aandacht afhaalde van Jezus, begon hij te zinken. En hij schreeuwde het uit. Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Zie je wat Jezus hier doet? Jezus zegt, het ging niet om de omstandigheden. Het draaide in de kern om jouw geloof. De reden, Petrus, waarom je op water wandelde, was niet om wat je hebt gedaan. Niet omdat de omstandigheden perfect waren. Niet op jouw verdiensten. Maar omdat je geloofde in mij. Dat je je aandacht had gericht op mij. En als je je aandacht gericht houdt op Jezus, dan kun je onmogelijke dingen doen. Maar hij haalde zijn aandacht af van Jezus, want hij keek naar zijn omstandigheden en hij werd bang. Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. En in de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk de Zoon van God. Jezus of Petrus wandelde op het water omdat Jezus het eerst deed. Jezus is de eerstgeborene. De eerste die zou opstaan. De eerstgeborene uit de doden. Jezus is de eerste. Maar Jezus is niet de laatste. De Bijbel noemt ons mede-erfgenamen met Jezus Christus. Wij zijn samen opgestaan met Jezus. Als wij zouden delen in zijn dood, zegt de Bijbel, zouden we ook delen in zijn opstanding. En als we ervoor kiezen om ons te identificeren met zijn dood aan het kruis. Als we ons identificeren met het feit dat hij zichzelf gaf. En als wij bereid zouden zijn om ons leven achter ons te laten en hem te volgen. En zijn naam, de eer van zijn naam, te aanvaarden in ons leven. Gekoppeld met de vergeving van zonden. Dan zul je merken dat God jou een leven kan geven waar jij begint te wandelen op het water. Waar je misschien zelfs begint om bepaalde verslavingen en dingen te overwinnen die je eerder had, waarvan je niet dacht dat je er ooit mee kon stoppen, dat je het ooit kon veranderen. Maar niet dankzij wat jij hebt gedaan, maar dankzij het feit dat je je aandacht begint te richten op Jezus. En kan ik dit tegen je zeggen? Er zullen momenten zijn dat je zal falen. En er zullen momenten zijn dat je fouten zal maken. Maar op die momenten kunnen we het uitroepen naar God, zoals Petrus het uitriep naar God. En kunnen we zeggen, God, ik heb een tijd gewandeld met u. Maar ik weet het even niet meer. Ik ben bang, ik heb twijfel. En op het moment dat we dat doen, pakt Jezus ons vast. En zal hij ons meenemen weer de boot in. En zal hij er voor ons zijn. Jezus heeft je nooit in de steek gelaten. Het maakt niet uit hoe vaak je gevallen bent. De Bijbel zegt, de rechtvaardige vervalt 6 keer, maar staat 7 keer op. Wie van jullie gelooft dat, iemand? Dus het ding hier is, als wij een kerk kunnen zijn, als wij mensen kunnen zijn die onze aandacht gericht zou kunnen houden op Jezus. Als wij onze aandacht kunnen richten op Jezus, dan kan God ons vrijmaken van alle dingen. Maar zolang onze aandacht gericht is op ons en ons eigen kunnen, zullen we altijd proberen en zullen we altijd blijven streven en zullen we altijd blijven tekortschieten. Maar wij hoeven niet tekort te schieten, omdat Jezus Christus alles heeft gedaan dat hij de eerste is en dat wij hem kunnen volgen en dat wij dankzij hem vergeving kunnen aanvaarden. Wie van jullie gelooft het, iemand?